Vandaag wil ik u eigenlijk aan het denken zetten. Ik wil niets opdrinken, dat is niet mijn intentie. Ik wil het ook niet binnenduwen of wat dan ook, maar u gewoon tot nadenken zetten. Hoe kijkt u naar de toekomst? En even kijken hoor. Hij zou het moeten doen. Zit die erin, Lydia? Ja? Ja, dat is hem. Misschien is het voor u kort geleden, voor ons in ieder geval een jaartje ongeveer. En voor anderen is het wat langer geleden dat je de voorbereiding deed voor een bruiloft. En ik weet niet of u weet, maar er is best veel voorbereiding voor een bruiloft nodig. Toen onze dochter ging trouwen, hadden wij allerlei ideeën hoe we dat gingen doen. En wat we zouden kunnen versieren. En zo. Hun hadden hun eigen programma al gemaakt. Maar wij wilden de dingen eromheen eigenlijk leuk. Dus ballonnen en gasballonnen. En ik had een standaard gemaakt waar je dan al die ballonnen op kon zetten. En vlaggen. En nou, wat de gekste dingen. En soms zagen we iets bij een winkel. En dan was ja, een jaar ervoor al. Maar we wisten dat ze gingen trouwen. Dus gekocht, het was een koopje, en in een kist gedaan op zolder. En dat werd bewaard voor de dag dat het zover was. En zo werden we dat met meer dingen. Als je iets lang van tevoren weet, kan je jezelf voorbereiden op die dingen. En dat is gewoon leuk. Dan ben je eigenlijk al een jaar bezig, of langer, met de voorbereiding voor iets. Ik denk dat dat ook de reden is waarom een zwangerschap 9 maanden duurt. En dan kan je er lekker aan voorbereiden. Goed, dus dat is eigenlijk de voorbereiding voor een bruiloft. En dan denk ik van ja, ik wil het een ander verhaal vertellen. Ik wil u vandaag meenemen naar een lange, donkere avond. En deze avond lopen een aantal meisjes gezellig met elkaar pratend over de komende tijd. Ze hebben zich voorbereid. Ze zijn uitgenodigd voor een geweldig, mooi en groot feest. Ze zijn allemaal uitgenodigd. Het waren er 10, alle 10. En omdat het al avond is, hebben ze ook een lampje meegenomen. En dan kun je ook goed de weg zien, want als het donker wordt en de straatlantaarns waren er nog niet in die tijd, dan kon je tenminste wel zien waar je loopt. Dat denk dat ook een van de psalmen zegt van uw woord is een lamp voor mijn voeten. Dan zie je waar je loopt, hè? Dat moet je dus gewoon weten. Nou, en ze waren op tijd, dus dat was mooi en ze kwamen op een plek aan waar ze afgesproken hadden en maar praten. En je weet dat, hè? Mag het eigenlijk niet zeggen, maar er wordt veel gepraat. Mensen vroegen van mij vanmorgen, ben jij de spreker? Ik zeg altijd wel wat, dus bedoel, ik heb dat ook. Dus en één voor één worden ze slaperig en ze vallen in slaap. Het is lekker weer, het is helemaal niet koud, dus nou, geen probleem. En de lampjes gaan ook uit. Het is donker en het wordt stil. En dan plotseling horen ze roepen, het feest begint, het feest begint. En op verschillende plekken in het dorp gaan de lampen aan, want zoveel kabaal wordt er gemaakt. En de mensen blijven kijken en de meisjes worden wakker en gaan zich klaarmaken. Hun lampjes doen ze weer aan, want ja, het is nog steeds donker, dus je moet wel wat zien. En er een aantal hebben te weinig brandstof. Op het plaatje hier zie je ook dat ze, die gaan weer terug. Die gaan brandstof halen. Gauw, zeggen de meisjes, geef ons ook wat. En die andere 5 zeiden van, ja, doch, echt niet. Dat gaan we niet doen. Want dan komen wij niet op het feest aan. Nou, dit is een bekend verhaal. Ik zal het voorlezen, want er staat ook in Matteüs 25, vers 1 tot 13. Dan zal het koninkrijk de hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en eruit trokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas en 5 van hen wijs. Want die dwaas waren namen hun lampen mede, maar geen olie. Doch de wijze namen olie in haar kruiken en haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in. In het midden van de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, gaat hem tegemoet. Toen stonden de maagden op en brachten haar lampen in orde. En deze zeiden tegen de wijzen: geef ons wat van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden: nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Ga liever zelf naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem mee de bruiloftzaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want ge weet de dag nog het uur. Ze waren allemaal uitgenodigd, allemaal, alle 10, voor de bruiloft. Maar ze waren niet allemaal klaar. Die voorbereiding was bij de helft maar zo-zo. Ze waren niet klaar. Ze dachten misschien van, ach, dat komt wel op zijn tijd. Of we kunnen wel wat lenen. Of dat het wel goed was zoals ze het hadden. Dat lezen we niet, maar dat zou kunnen. Velen zeggen dat de 5 dwazen eigenlijk beter hadden moeten opletten en dat ze meer van de Heilige Geest nodig hadden. Want olie is vaak het beeld van de Heilige Geest. Maar deels is dat waar. Maar het opvallende is dan wel dat het niet gaat of wij God kennen, maar of de Heilige Geest, maar hij antwoordde: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Het is dus uiteindelijk niet zo heel belangrijk of wij Jezus kennen, maar of Jezus ons kent. Een relatie is dus de enigste manier om iemand te leren kennen. En dat een ander jou leert kennen. Dus het is wederzijds, dus het gaat heen en weer. Het is dus van vitaal belang dat ik een relatie met Jezus heb. Dat we een relatie met Jezus hebben. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want iemand die vlakbij je is, in de buurt is, daar is dat gewoon heel makkelijk mee. Dat is ook in het natuurlijke zo. Als je een afstandsrelatie hebt, dan wordt dat heel moeilijk. Ik heb een collegaatje gehad, die had een vriend in Hawaii. Nou, dat ziet er leuk uit. En hij altijd mooi weer, zij altijd regen. Dus daar is halverwege ontmoeten, dat is vrij lastig. Maar het was wel zo dat hij had eigenlijk, ze hadden alleen maar Skype-contact. Maar op een gegeven moment was dat gewoon heel moeilijk. Hij wilde iets niet, zij wilde dat nou weer net wel en bla bla. En dat werd heel moeilijk. En die relatie ging uit. Nou, dat is natuurlijk het slechte voorbeeld. Want als we een relatie willen hebben met Jezus, ook al is die ver weg, lijkt, zeggen ze, moet je die relatie niet stoppen. Dan moet je echt alles aan doen om die relatie met Jezus te houden. We hebben net die namen gezien. God is nabij, God is bij je. Dat is iets wat je in je hoofd vast moet knopen. Dat is belangrijk. God is bij je. En dan kan je een relatie met hem hebben. Dan kan je hem alles vertellen wat je bezighoudt. Want dat is een relatie. Het is niet alleen maar vragen. Maar het is ook gewoon vertellen van, nou Heer, ik heb er vandaag echt de pest in. Ik bedoel, het gaat niet lekker. Ik bedoel, dat kan je hem ook vertellen. En dan, het moeilijkste is dan altijd het luisteren. Dat vind ik altijd heel erg moeilijk. Want stel nou dat ik nooit met Lorenzo zou praten, dan zou dat op een gegeven moment, dan gaat die relatie kapot. Dan moet je dingen met elkaar bespreken. Nou, u weet dat misschien uit uw eigen leven ook wel. Jezus helpt ons. Maar dit verhaal vertelt ons nog iets. En dat is net zo belangrijk. En het is eigenlijk een combinatie. Een samengaan. En het andere is namelijk dat u hem actief moet verwachten. Je moet je klaarmaken voor die bruiloft. En Jezus zegt dan ook, Johannes die zegt in zijn brief van, kinderkens, blijft in hem, opdat wij, als hij geopenbaard worden, vrijmoedig hebben om hem niet beschaamd te zijn bij zijn komst. Dat we niet ons hoeven te schamen als Jezus terugkomt. Dus je moet ook iets doen. Je moet ook iets verwachten. Jezus zegt zelf in Johannes 14, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als je nou in de Engelse vertaling leest woningen, dan staat daar mansions. En dat is geen hutje, dat is een herenhuis. Dan moet je je voorstellen, je loopt op de Kalverstraat, daar staan herenhuizen, sukkenhuizen. God aan het maken voor ons. Mansions. Dus dat is echt, het zijn mooie woningen. En in vers 3 staat van Johannes 14, er staat, en wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal ik u tot mij nemen, opdat ook gij mocht zijn waar ik ben. Met andere woorden, als het huis klaar is, kom ik jullie halen en dan mag je ook zijn waar ik ben. Dat is de toekomst. Als een Joodse bruid dit hoorde zeggen door de bruidegom, ging zij zich klaarmaken. Zij ging, dan had die bruidegom had dan op een gegeven moment gezegd van, nou oké, okay, ik ga naar huis, ik ga naar mijn vaders huis en daar ga ik een plaats bereiden voor ons, een bruidskamer, hij ging bouwen. Nou, hij ging bouwen en zij ging zich voorbereiden voor de bruiloft. Zij ging, ik weet ook niet om wat ze allemaal deden. Ik bedoel, de kleding maken en zo. Dat deze volgens mij zelf maken. Echt van die winkels met 40.000 trouwjurken. Die hadden ze toen denk ik niet. Dus dat moesten ze zelf maken. Dat was dan een kwestie van, dan moet je gaan weven. Zo'n klos er doorheen en de volgende draden. Dus veel werk. En misschien wel, ik weet het allemaal niet. Handwerk, ik bedoel, ze gingen van allerlei dingetjes. Dus ze ging zich voorbereiden voor die bruiloft. En ze was er elke dag mee bezig. En maar denken van, zou die al klaar zijn met het huis? Nou, de eerste week hoef je niet zo druk te maken, want in de week heb je geen huis gemaakt. Maar op een gegeven moment gaat de tijd toch tikken. En dan denken ze van, ja, zou het nog zo zijn? Komt die nog? Maar nu een andere vraag. En dan zegt u natuurlijk van ja, maar niemand weet de tijd en het uur. Nou, dat is heel fijn dat u dat niet gelijk allemaal schreeuwen, want dat is natuurlijk waar. Niemand weet de tijd en het uur. Maar de andere vraag is, bent u erbij als die komt? Ik heb laatst weer terug opgezocht op Spotify. Dat is van When the Saints Go Marching In. U kent dat liedje allemaal wel. Vroeger was dat Edwin Hawkins zongen dat. When the Saints Go Marching In. Let me be in their number. Laat me erbij zijn in het aantal wat weggaat. Wat als de heiligen binnenkomen. Ik denk, wat een prachtig verhaal is dat. Let me be in their number. Laat me erbij zijn. Jullie mogen naar je eigen dienst als je wil hoor. Het is niet zo saai als dat voor mij. Of net wel, dat weet ik niet. En dat is wat het leuke is van zulke oude gospels. Dan denk je van, dat eigenlijk zit daar best wel veel meer in verwachting van, wat mag het zijn? Hebben wij ons klaargemaakt om erbij te zijn? Bij die bruidegom. Zijn wij met die lampjes bezig? Zijn wij klaar? En dan heb ik zelf ook wel eens mijn twijfels. En dat is natuurlijk logisch. En als je dan op een gegeven moment weer in de Bijbel leest, hè, dat is het meest bemoedigende boek wat je kan hebben. En dan lees je daar en dan lees ik in 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot 13. Maar broeders, ik wil u niet in dat u ontwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, van hen die gestorven zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voortgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep van een stem van een aartsengel en met bezuingeschal van God nederdalen uit de hemel. En de doden in Christus die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Maar een ontmoeting met de Heere Jezus in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Als een Joodse bruid werd opgehaald, 's nachts, dan werd ze eigenlijk als het ware weggerukt uit haar familiegezin. Dan werd ze op een soort draagstoel gezet en dan raakte ze de grond niet meer totdat ze bij de bruid was. Dat is een heel mooi beeld als je dat ziet ten opzichte van dit, dat wij met hem opgenomen zullen worden op de wolken, de Heere tegemoet. De Joodse bruiloft heeft heel veel beeldspraak ten opzichte van wat Jezus eigenlijk vertelde. En het gaat dus niet of je het weet in je hoofd, dat je zegt van ja, Jezus komt terug, ik weet het. Maar het gaat of je het gelooft. Want als je het alleen maar weet en het niet echt gelooft, dan denk ik dat we de boot missen. Ik wil niet oordelen hierin, maar ik denk wel dat geloof hier een heel grote sleutel in is. Zijn wij met geloof bezig? Ook in dit geval. En we zongen het net ook in het eerste lied, Jezus komt terug. Ja, hij komt echt spoedig. En we zien aan heel veel dingen in de wereld dat het op een eindje loopt. De meest waanzinnige, de schietpartijen, moorden. Het is gewoon, dan kun je zeggen, ja, dat is altijd geweest. Maar het lijkt erop of het allemaal steeds erger wordt. En ook dat coronavirus, het lijkt ook een beetje of de Satan eigenlijk van plan is om de kerk eigenlijk een beetje te ontmantelen. Want je mag maar met een paar mensen bij elkaar zitten. Je moet een end uit elkaar zitten. Er mogen maar zoveel mensen binnen. In het begin was het zelfs van kerkdiensten mogen helemaal niet doorgaan. Van de week hoorde ik weer dat er een besmetting was geweest in een moskee. En dat wordt dus allerlei religies, het wordt een beetje... Het lijkt erop alsof er alles aan gedaan wordt om de kerk monddood te maken. Maar dat zal niet lukken. Want God is veel sterker. Veel sterker. En als je zegt van ja, dat is leuk verteld dat je zegt van Jezus komt spoedig, maar dat is een ontsnappingstheorie. Nou, dat klopt. Het is een ontsnappingstheorie, want dan, als wij dan de ellende voor zijn, dan zijn we weg en dan zijn we ontsnapt. Nou, mooi. Want zo is verlossing, als wij voor de Heer Jezus kiezen, verlossing is een ontsnapping aan de zonde. En als we genezen worden, dan zijn we ontsnapt aan de ziekte. Dus dat is ook een ontsnapping. En zo mogen we ook geloven dat de opname van de gemeente een ontsnapping is aan Gods oordeel. Want God gaat de aarde oordelen. Dat is gewoon een feit. Net zoals dat destijds bij Noach had hij op een gegeven moment gezegd van ja, het is goed, ik ga de aarde vernietigen. En als je in Openbaringen leest, misschien een boek wat lastig is om te lezen, maar het is het enigste Bijbelboek dat als je het leest of het laat voorlezen, dat je dan gezegend bent. Zalig hij die dit leest of voorleest. Nou, ik van de week slim geweest. Nog een keer. Ik heb op mijn mobiel die app. En die kan je laten voorlezen. Koptelefoon op. Laat me voorlezen. Ideaal. Dat is de manier. Als je zegt, van ik vind het moeilijk om te lezen. Luister gewoon. Laat Openbaringen gewoon lezen. En doe het dan desnoods twee keer, drie keer. Lees achter elkaar door. En dan denk je, oh, dit is geweldig. Soms zegt de Heer dan eens speciale dingen tegen je. Ik vind het een geweldige manier om de Bijbel te lezen. Ook als je in de auto zit, kan je geen Bijbel lezen. Je kan hem wel aanzetten, dan hoef je boksen. Soms beter als die muziek die we hebben of de nieuwsdienst. Dus het is iets positievers. Niet elke app heeft het. Er is een app van de NBG die stopt na een hoofdstuk. Dus dan moet je weer opnieuw starten. Maar de YouVersion die leest gewoon door. Dus dat is wel makkelijk. En als je dan het boek, Openbaring is dan het laatste boek, maar als je bijvoorbeeld Johannes Evangelie begint, hij leest gewoon boek na boek na boek, leest hij door. Dus als je een lange reis hebt, kan je in Johannes beginnen. En je stopt in Openbaring. Ideaal, laat de Bijbel maar gewoon voorlezen. Maar als je in Openbaringen leest, dan zal een derde van de bomen zal verbranden. En de eerste blies de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en het werd op de aarde geworpen. En een derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbrandde. Moet je je voorstellen, een derde van de bomen, dan hebben we een hele grote CO2-ramp. Want dan hebben we de longen van de wereld zijn dan weg. Al het gras verbrandt. Al het gras. Hans, geen gras meer in je tuin? Het is weg. Makkelijk, maar ja goed, je hoeft het niet meer te maaien. Maar dat houdt wel in dat onze het hele milieu gaat veranderen. Echt alles gaat veranderen. Daar wil je niet bij zijn. Daar wil je niet bij zijn. Een volgende, dat is een derde deel van de zee werd bloed. Er werd niet als bloed. Er werd een grote berg brandend van vuur in de zee geworden. En het derde deel van de zee werd bloed. En bloed heeft de nare eigenschap dat het heel moeilijk te drinken is. Dus echt niet. En een derde deel van de zee, dat houdt in dat. En op een gegeven moment gaan de engelen zelfs verder, dat ook de rivieren worden bloed. Denk nou, dan is dus een hele watervoorraad wordt aanzienlijk klein. En dan wordt dat dus een tekort. Daar willen we niet bij zijn. Daar willen we echt niet bij zijn. Tenminste, ik niet. En het wordt super warm op aarde. We dachten afgelopen week dat het warm was. Vergeet het maar. Want een vierde grote zaal over de zon. En haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. Dat houdt in dat het dus, in Irak is het gemiddeld 42 graden. Ik denk dat het nog wel een graadje of 10, 15 heter wordt. Het is bloed en bloed heet. Nou, Bert, jij kwam vanmorgen helemaal bezweet aan. Ik bedoel, dat is er zo af voor dan. Dus als we Openbaringen lezen, wat daar gaat gebeuren, dan wil je bij die dingen wil je niet bij zijn. En waarom staat het er dan? Dat staat er om de mensen te waarschuwen dat ze voor God moeten kiezen. Dat is het allerbelangrijkste. En dan hebben we Jezus die zegt, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk de hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders? Die in de hemel is. Velen zullen te dien dagen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en hebben wij niet boze geesten uitgedreven en uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Dit is een eng vers. Dit houdt wel in dat we Jezus moeten kennen, maar Jezus moet ons ook kennen. Wat ik net al zei, het is heel belangrijk, want als je maar doet, net zoals de zonen van Skevas, die deden ook wonderen. Maar die werden wel gepakt door de duivel. Gezonde kleren gingen ze weer terug naar huis. En dat willen we niet. We willen niet dat Jezus zegt van ja, maar je hebt wel leuke dingen gedaan, maar daar heb ik niks aan. En waarom is dat dan allemaal belangrijk? Nou, als het niet voor uw redding is, omdat u misschien al gered bent, omdat u Jezus hebt aangenomen, dan is het voor uw heiliging heel belangrijk. Dat wij gewoon een heilig leven gaan leiden. Dat wij ons echt bewust bezig zijn. De Heer Jezus komt terug. En misschien maken we het niet mee. Dat zou best kunnen. Ik bedoel, hè, wat ik net al zei, niemand weet de tijd en het uur. Misschien maken we het niet mee. Maar als we dan heilig leven voor God, hebben we in ieder geval een heilig leven gehad. Waar God heel blij mee is. Dat heeft dus invloed dan op ons leven. Als wij bewust zijn met die dingen zoals Jezus het aangeeft. Johannes zegt in 1 Johannes 3 vers 2 en 3. Geliefde, Wij zijn nu kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop heeft, op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. En dat is dus, als wij onze hoop op Jezus stellen, dan moeten we ons rein en heilig houden. Dan moeten we ons afhouden van allerlei dingen die er helemaal niet toe doen. Mag je dan niks meer? Jawel, je mag heel veel. Maar het gaat erom dat we met alles rekening houden met Jezus. In Matteüs 25, vers 40 geeft Jezus het over het oordeel. En dan refereert hij aan wat we gedaan hebben voor zijn broeders. Hij zegt dan, alles wat gij aan mijn mijn broeder gedaan hebt, dan heb je aan mij gedaan. Wie zijn nou die broeders? Dan kunnen we zeggen, ja, dat zijn wij. Wij zijn zijn broers en zussen. Want Jezus zegt zelf van, in een van de evangeliën van, wie zijn mijn broers en zussen? Mijn broers en zussen zijn hem die doen wat de Vader wil. Dat zegt hij. Maar Jezus heeft hier nog niet de gemeente. Hier is nog niet de gemeente als hij dit zegt. Hier heeft hij het over, denk ik persoonlijk, over zijn broeders waar hij woont. De Joden. Dus als wij het volk Israël daar wat voor doen, dat wij hen zegenen, dat we hen helpen in moeilijke situaties, dus als we ze steunen, dan doen we dat ook voor Jezus. Want dat zijn zijn broeders. Ook dat zijn zijn broeders. Niet alleen de gemeente, maar ook de Joden. Het volk Israël. Als we dat negeren of afwijzen, dan zijn we eigenlijk, dan wijzen we onszelf af, want Jezus was een Jood. Jezus liep in Israël. Dat was hij. Dat was zijn volk. En als je dat afwijst, wijs je eigenlijk Jezus ook af. Ja, die hoort er niet bij. Maar het hele mooie is, je hebt dan het volk Israël. En Jezus zegt op een gegeven moment in Johannes 10... nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Dat zijn wij, denk ik. Ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Dus het is en. We hebben ze allebei nodig. We hebben elkaar allebei nodig. En ik wil u oproepen om Jezus echt actief te verwachten. Er is niets meer nodig. Er hoeft niets meer geëvangeliseerd te worden om terug te komen. Het is allemaal klaar. Alles is volbracht. Het zou over een seconde kunnen zijn. Het zou over een dag kunnen zijn. Het zou over 2 jaar kunnen zijn. Maar laten we Jezus verwachten. En als u Jezus niet kent, kies voor hem. Kom dan na afloop naar ons toe en laat me dan voor u mogen bidden. Want er is niet zo goed als dat we een keuze maken voor de Heer Jezus. Want het is namelijk het allerbelangrijkste wat we zouden moeten doen in ons leven. En dat gun ik jullie allemaal, want God houdt van iedereen. Alex had vroeger bij zijn regio prezen altijd de tekst van Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij in ieder, ook ons, heeft lief gehad. Zodat er niemand verloren zou gaan. En dat is wat God ook wil. Hij heeft een ieder lief en hij wil dat er niemand verloren gaat. Niemand meemaakt wat de oordelen komen die in openbaringen staan. Want daar wil je gewoon niet bij zijn. Als je ook leest in openbaring hoeveel mensen er doodgaan. Nou, dan hebben we geen begrafenisondernemer kan daar tegenop. Dan kun je met een shovel gaten graven om mensen in te gooien. Dat is echt gigantisch. De wereld zal er zal er maar een derde of een kwart van overblijven. Van de wereldbevolking. En dan willen we, als je dat overleeft, heel moeilijk. Het wordt een moeilijk leven. Ik wil u niet bang maken. Alleen wil u wel bewust maken dat dat belangrijke dingen zijn waarvan we eens kunnen zeggen van, God wil ons redden, hij wil ons eruit halen en het zal op een hele snelle manier zijn waarin de wereld verbaasd zal zijn. En daar moeten we voor klaar zijn. En daarom, toekomst, daar ging het over. Maar is uw toekomst zeker? En dat is belangrijk. Is uw toekomst Zeker in Jezus. Amen.